Liefde gemeente, wij letten op zondag 4 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 4, vraag 9. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Het antwoord luidt, nee hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Het antwoord luidt, nee hij, geen zins, maar hij vertoont zich schrikkelijk beide over de aangeborene en werkelijke zonde. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vraag 11. Is dan God ook niet barmhartig? Het antwoord luidt, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft worden. Tot zover. Het gaat hier nog over van des mensen ellende. Wij letten op de vraag recht of onrecht. Ja, weet je wat altijd bij een mens aan de orde is? En vooral ook in de kerk. Ik doe nou, zeg nou, dat bekende woord, de christelijke mens. Het is altijd aan de orde dit. De gedachte dat er vanuit zijn eigen denken, begrijpen, een weg is naar God. Misschien kan ik het nog iets duidelijker zeggen. Hij praat over de dingen van het woord van de Bijbel op een manier alsof hij dat wel begrijpt en alsof hij het er daar wel mee eens is. Hij is daarin opgevoed en wij kunnen een aardig babbeltje houden daarover. Over God. Over het woord. Over bepaalde dingen die wel of niet mogen. Natuurlijk, we zijn wel eens een beetje opstandig, omdat we het niet altijd goed begrijpen. En dan hebben we iemand nodig die zegt, ja, maar dat moet je zo niet verstaan. Moet je zo niet uitleggen. Net alsof die zeggen wil, zoals jij dat nou denkt, zo is het niet hoor, want zo is God niet. En dat zou God nooit doen. We proberen dan die opstandige, of naar ons oordeel dwalende medebroeder of zuster, vast te houden door te zeggen, ja, zoals jij denkt, zo is het niet echt. Zo is God niet. Als dat waar was, nou dan zou ik er ook niet veel van moeten hebben. Dan zou ik ook niet meer naar de kerk gaan, dan zou ik niet geloven. Dat bestaat toch niet, dat kan toch niet, zo is het toch niet. Heb je dat wel eens gemerkt? Dat echt toch een situatie is waarbij wij ervan uitgaan dat als we maar goed ons verstand gebruiken en als we maar helder de zaken proberen te zien, nou dan komt het wel goed. Dan zit het wel goed. Met God wel en met ons wel. Dan kunnen we toch wel met God aardig eens wezen. En dat is nou iets dat is haast altijd aan de orde. Dat is eigenlijk een levensgroep.
groot gevaar in de kerk. Dat we op die manier toch een verkeerde beeldvorming krijgen van de waarheid. Dat we er eigenlijk toch ten diepste niet van doordrongen zijn dat God in werkelijkheid er heel anders over denkt en oordeelt dan ik. En dat het wel eens zou kunnen zijn dat God en zijn woord en zijn werk en alles wat ermee samenhangt helemaal haaks staan op alles wat ik ben, wat ik doe, wat ik denk. Ja, u denkt misschien, ja, dat is wat je daar nou noemt, dat kan ik wel begrijpen, dat kan ik wel aanvoelen. U bedoelt zeker een burgerlijk christendom. Waar alles zo gepast en zo netjes is en waar iedereen het antwoord overal op weet enzovoorts. En waar het allemaal zo lief is en zo goed is. Waar je wel een gat in de lucht mag springen, want oh, dan ben je bent toch zo gelukkig als je zo'n God hebt, weet je wel, die je overal doorheen sleept en met alle problemen kun je terecht bij God. En God luistert geduldig naar onze problemen en dan slaat hij zijn arm om je heen en zegt hij, ja, je bedoelt het goed, maar als ik nou zo zou doen, of als ik nou zo zou doen. En dan moet je niet zo boos worden. En dan moet je eens wat geduldiger zijn. En je moet eens wat meer lijdzaamheid betrachten. Zo zit dat eigenlijk vaak in elkaar. Ik zeg niet dat iedereen dat voor zich zo beleeft. Als ik zoiets aan de orde stel, dan is daar ook een soort huiver. Ik zeg, ach, heren, mag ik... Houdt u mij binnen de perken van uw woord. Want ik zou zeggen. Wat ben je gelukkig. Als je leven gedrenkt is in de genade. Van je kind 3 jaren af. Luther spreekt ergens zijn blijdschap uit over het jonge geslacht. Dat niet zoals hij. Al vergiftigd was in de tijd van hun jeugd met die verkeerde leer van de Romeinse kerk. Van die gerechtigheid die ze zelf, waar ze zelf voor moesten zorgen. Daar had hij gelijk aan. Maar, ik heb er wel eens bij gedacht. Ja, Luther, wij zijn dan niet in die Romeinse kerk opgegroeid enzovoorts. Maar nou is het toch ook weer niet zo eenvoudig in die zin. Dat het zo is, nou doe je mond maar open en slikken maar en dan ben je het wel niet eens. Want dan blijkt dat in de praktijk dat het heel anders is. Dat het niet alleen van buitenaf tot ons komt, de dwaling, maar ook van binnenuit. Van binnenuit. Weet je wat ik hiermee wilde zeggen? Dat het onmogelijk is voor een mens om te aanvaarden wat God zegt en hoe hij is. Dat het niet een echte verstandhouding is tussen God en mens, dat die mens zegt, ja, dat kan ik wel begrijpen, ja, daar ben ik het wel mee eens. Dat het zo niet is. Dat als wij die kant uit denken. Ik heb het nou over ons grote mensen. De kinderen horen er ook bij. Maar die mag. Ja, dat mag niet zeggen. Ik wou haar zeggen. Die mogen wel even hun oogje dicht knijpen. Maar dat mag natuurlijk niet in de kerk. Hè? Maar wij spreken elkaar nu aan als mensen. Laten we even zeggen. Die zijn naam hebben beleden. En de kinderen die in zijn naam zijn gedoopt worden. Net zo goed bij. Dat wij zijn niet eens kunnen zijn met God. Dat is voor mij niet een drijven, een soort programma van ik moet de mensen zeggen, of ik moet ze daar, helemaal niet. Het is iets uit de hoogst eigen, ze hebben het wel eens over bevinding, uit de bevinding, het iets bevinden, ervaren van de praktijk van het leven, dat het op een afstandje wel eens zo kan lijken, alsof je bij wijze van spreken ook in de school van God gezeten hebt, en dat je het met God roerend eens bent, en dat je het zo goed kan uitleggen wat de Heere God van ons wil, en wat Hij van ons vraagt, en wat Hij ons geven wil, terwijl we vreemd zijn innerlijk aan dat catastrofale dat God het helemaal niet met me eens is. En dat God, net als wat ik vanmorgen wilde benadrukken, zegt, allemaal, hoofd voor hoofd, Adamskinderen. Voor de wet, onder de wet en na de wet, Adamskinderen. God kan met een schepping die aan de dood vervallen is, dat zijn wij, kan met eerbied gesproken daar nooit op ingaan. Daar is voor God geen houvast, geen rustpunt in. Waarom denk je anders dat wij allemaal doodgaan? Waarom? Dat moet er een reden hebben. Ja, maar dat is de dreiging van de, op bij de zondeval, dat de Heere zei, als je daarvan eet, zult je de dood sterven. En gij zijt stof en je zult tot stof wederkeren. Maar waarom? De dood is toch verslonden tot overwinning? Door de dood heeft Jezus Christus toch de dood overwonnen? Waarom moeten wij dan sterven? Dan zou ik zo willen zeggen, dat moet voor ons betekenen de radicale afwijzing van de wereld, van de kerk en van mij door God. God verwijst mij naar de dood. Maar die in de Zoon gelooft, die heeft toch het eeuwige leven? Die zal toch de dood niet zien in de eeuwigheid? Dat is toch het nieuwe? Ja, dat is het nieuwe. Maar dat heb ik alleen in het geloof, in hoop en in liefde. Ik heb dat niet omdat ik een bekeerd mens ben. Omdat het bij mij van binnen zo'n zalige toestand is. Ik heb dat niet omdat ik een borg heb. Ik heb dat alleen omdat die God en die borg mij heeft. Dat geloof ik. Op zulke wijze dat ik zeg, Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. U geeft het mij door uw geest en door uw woord in het hart dat ik zeg, ja, zo is het. Dat is de waarheid. Dat is Gods waarheid. Waar ik niets tegen vermag. En daar begeer ik op te leven en daar begeer ik op sterven. En dan, als de deur open gaat, is alles nieuw. Als de gordijnen opengeschoven worden, dan is Hij daar, waarin God ons alles schenkt, tot een verheerlijkt hem gelijkvormig lichaam toe. Dit wil ik zeggen. Kent u iets van die ervaring, die geloofservaring zou ik het ook willen noemen, dat je in je ziel ervaart dat onherroepelijke, dat God van ons niks kan gebruiken. Hoe dat je in verwarring kan brengen. Dat je zit te denken, ja, zo, zo, dit, dat. En dat opeens de vraag bij je opkomt, ja, dat zeg je, dat denk je, maar wat zegt God nou? Ik kan hier aardig wat zeggen. Ik kan de naam van God erbij halen. Maar wat zegt God nou? En dat je dan ineens bevangen wordt door een grote verwarring. Dat er een vage vrees en angst bij je opkomt. Ja. Maar als het nou eens anders is. Want ik merk, als ik eerlijk ben, aan mezelf. Ik ben een mens. Ik ben een zondaar. En ik kan me niet op de been houden met het feit dat ik ook nog een beetje christelijk denk te zijn. Kan ik me niet op de been houden. Daar ga ik gewoon mee, daar ga ik gewoon mee kapot. Daar houd ik mee vast. Want elke keer wanneer de confrontatie komt, wanneer ik over heiligmaking en over bekering en over alles denk, dan opeens dan staat die werkelijkheid van mezelf me aan te grijnzen als het ware. Ja. Nou, hoe is het nou? Hoe is het nou? Op de bodem. Dan kun je twee dingen doen. Ja, eigenlijk maar één ding. Dat doen we dan ook doorgaans. We proberen tot andere gedachten te komen. We proberen de gedachten van genade, van vergeving, wat dichter naar ons toe te trekken. Ja, dat is ook wel zo. Maar wie van Gods kinderen is er nou volmaakt? Als je nou toch de Bijbel leest, dat waren toch ook allemaal mensen waar wel wat aan mankeerde. Zo zou de Heer mij toch ook alles kunnen vergeven. Kijk, tenslotte, ja, ik heb toch ook gelukkig, dat mag ik zeggen, heb ik wel iets weet van die vergeving en van die liefde en wat de Heer Jezus gedaan heeft. Ja, och, laat ik eens meer vragen aan de Heer, dat er wat meer van mij terechtkomt, dat ik een betere christen ben en dat ik, ja, dat ik niet met een innerlijke onzekerheid en een innerlijke onrust zo door het leven ga. En dan weer eens als een tollenaar bezig ben, o God, wees mij zondag genadig, en een ogenblik later ben ik weer als een fariseer bezig. En zo proberen wij daar eruit te komen door toch te trachten God en Christus en jezelf meer op één lijn te krijgen. En het gaat niet. Maar het lijkt wel te gaan met hurgen en hangen. Zou je zeggen, of met hangen en lurgen, wurmen we wel wat vooruit? Uiteraard, we moeten het wel vooruit. Je kan geen ogenblik stil blijven staan. He, dus, ja. En toch is er nog een weg. Ik bedoel die weg dan echt ook als een weg. Het kan in een moment zijn, het kan in een minuut zijn, het kan een dag. Maar ik zeg het liever zo, lieve vrienden en vriendinnen, het is een levensweg.
En ik denk dat we in de laatste ogenblikken van ons leven het meeste leren. En nog meer leren we, ja. Ja, hoe de vader zei wel eens, een varken leert na zijn dood. Ja, dat is ergens ook waar. Als we van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Maar toch, ik zou het hele leven zo willen zien, hè. Niet als een moment, die momenten zijn er, maar die komen weer terug. Elke keer weer komen ze terug in het leven. Het moment van de bewustwording dat God en ik, Christus en ik, niet op één lijn zitten. Nou noemde ik zojuist één methodiek die wij dan gewend zijn te hanteren. Ach jong, we denken dat vlees is dus de dood. Dat moet je maar onthouden. Als ik je moest vertellen hoe het bij mij was, oh, dan zou je graag staan te kijken hoor. Gelukkig dat we mogen weten, zo zien we. We zijn en blijven toch maar mensen. Dat is een methodiek. Maar, wie komt er nu naar dat punt dat u werkelijk aanvaardt dat God tegen dat wangedrag nee zegt? De God, wat ben je voor iemand? Je wil van alles, je wil van alles. Je wil een goede gelovige zijn. Maar je bent ook een ongelovige. Je wil zogenaamd het goede, maar je wil ook het kwaad. Wat denk je? Wat ben je voor iemand? Om dan eens te mogen, en dat is genade. Dat is genade. Dat heeft een kerkmens net zo hard nodig. Misschien nog wel harder dan iemand buiten de kerk. Dat hebben we dan zo hard nodig om dan te aanvaarden wat de Heere God zegt. Want dat stuit mij tegen de borst. Dat snap je toch wel? Als je nou zo bewust bent dat je de waarheid mag weten en dat je de waarheid mag horen of dat je de waarheid mag zeggen en dat je met alle gebrek hier op aarde toch. En dan komt die grote God en die laat duidelijk merken. Nee. Nee, ik ben er niet weg van. Ik vertrouw je niet. Je deugt niet. En dan bij alles wat je doet, tot de beste dingen toe. Ik kan een man begrijpen die zei, geloof ik, bij opa. Dan kwam die woedende kerk uit. Daar zei hij, weer niet goed. Weer niet goed. Want de ene keer, dan ging dat het onderste boven. En de andere keer ging dat het onderste boven. En die man, die was nog niet zo lang op de weg. En dan in de kerk, dan hoorde hij weer wat nieuws. En dan zei hij was te eerlijk om te huichelen, te dom om te huichelen misschien. Dan zei hij gewoon tegen zijn vrouw, weer niet goed. Ik zeg, nou, dat deugt dan ook alweer niet. Wat deugt er dan wel? En dat die God nou in ons leven zichzelf openbaart als die God die zegt, mijn wegen zijn hoger. Anders. En mijn gedachten. Alles is anders. Jij bent niet dat meegaande mensje. Die zo aan de kant van God staat. En die tegen de ander zegt. Joh, kom toch bij ons. Dan ben je pas gelukkig. Zo is het niet. Nee joh. Die ander zijn veel gelukkiger dan jij. Hè? Dat is toch Gods lasten? Ja, maar zo is het. Zo is het toch. Twee methodieken. De ene keer proberen we proberen met God in het reine te komen. En eigenlijk met ons eigen ten aanzien van God. En het kan niet. Die eenvoudige woorden van het woord die gaan dan dubbele kracht uitoefenen. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Dan zeggen de mensen ja. Dat is erg makkelijk. Zo is de zonde ook niet zo erg meer. Dat komt daar in die kerk, die zonde. Je hoort er weinig over de zonde. Ik noem dat een uitvlucht. Ze hebben één beeld gelijk. Wat die mensen wouwen over de zonde, dat zijn voor mij? Nee, voor God. De gevolgen van de zonde. De gevolgen van de zonde. Want de zonde is mijn ingedeelde autonomie. Is mijn als God willen zijn. De zonde. De zonde is mijn totale opstelling tegenover een macht en een persoonlijke macht boven mij. Ik wil geen leem zijn in de handen van een pottenbakker. Ik ben een mens. Wat denkt God wel? Daarom moet je niet te gauw achterover vallen als een mens opeens eruit gooit wat hij eigenlijk denkt. Of het nou een wijsgeer is die zweert bij het zuivere vernuft, verstand. Of iemand die zegt, ik denk en daarom besta ik. Of weet ik wat, moet je niet voor ons te boven vallen. De wereld die in het boze ligt. Maar nog even, schiet in mijn gedachten. Zo na de contactavond, na het onderwerp nog even zo over die griezelige ontwikkeling in de wetenschap. Wat mensen doen in de laboratoria. Wat benauwend dat kan wezen. Dat het wel eens zo kan wezen dat de mens die gelooft, dat hij zegt, Heere God, kom dan, kom toch. Want de mens waanzinnig goddelijk. Hij grijpt in alles in. Niks is voor hem heilig. Wat klopt er nou nog? Over zielen. Over voortplanting, implanting, zielen. Daar kan ik me levendig indenken. Als je even zo met elkaar zit te praten, want dat ken ik ook. Aan de ene kant zeg ik, nou, ik wil het vreemd lezen. Maar dat kan natuurlijk verbergen zijn, verstoppen. Het kan natuurlijk zijn, als je dat ziet. Hoort, leest, ziet. Dat je denkt, ja, mijn geloof klopt niet meer. Of, dit klopt niet meer. Dat wil ik niet van weten. En dat je denkt, ja, die kinderen, wat voor soort wereld en maatschappij en menselijkheid, waar zullen die kinderen nou terecht in komen? Daar heb ik ook over nagedacht. In verband ook met deze zondag. Het is echt allemaal onder het oordeel. Ja, maar die goede dingen, er zitten toch ook goede dingen bij. Het goede, dat schrijf ik dan maar op rekening van God. Ik weet niet zo gauw hoe ik daar het antwoord op moet geven. Maar, geliefde gemeente, word niet bang. Word niet bang. Want toen ik erover dacht, toen dacht ik ook, God heeft wat nieuws op de aarde geschapen. In en met Christus Jezus.
God laat ons zien in de ontwikkeling van de mensheid dat hij gelijk heeft. Dat inderdaad ons uitgangspunt, ons groeiproces aanstuurt op de verwerkelijking. Hij zult ook God zijn, kennende goed en kwaad.
Nu geloof ik dat wij, als wij daarmee geconfronteerd worden, met dat enerzijds benauwende, dat we des te meer de waarheid van het woord van God mogen beamen. De gedaante van deze wereld gaat voorbij. Het is het terrein van de dood. Bij alles wat men doet aan en met het leven, het is het terrein van de dood. Hij komt om de aarde te richten. Juist nu, zegt hij, zo verdoef, verwijt me, verwacht me, ik kom zeker gewis. Daar horen wij nou bij. Wij zitten niet op een eilandje. Wij zitten in de wereld. Wij zijn burgers. Het komt nou, het wordt nou duidelijk, hè? Dat gestroomlijnde denken, christelijk denken, dat wordt niet zo goed meer. Dat wordt ook verontrust. Dat zegt, wat moeten we hierop antwoorden? Wat moeten we daarop zeggen? Hoe kunnen we dat tegenhouden? Je hoeft niks tegen te houden. Nou ja. Misschien zeg ik het helemaal verkeerd. Je moet niets tegenhouden. Je hoeft niets tegen te houden. Dat zou natuurlijk misschien betekenen dat je zegt, ja, je gaat maar in een hoekje zitten. En ja, maar en wat hem wederhoudt, weet gij, God. Maar als wij al die dingen zien, dan zegt de meester, hecht uw hoofden omhoog. Het komt nou dichtbij, heel dichtbij, dat hij komen zal op de wolken van de hemel. En opeens de deuren opengaan. Wat heeft het er hiermee te maken? Hier staan allemaal vragen. Of God niet onrechtvaardig is. Of God het misschien niet door de vingers zou zien, het kwaad dat we gedaan hebben. Wil hij het steeds straffen? Ten slotte, ja, maar God is toch ook nog barmhartig? Je hebt het nou wel over straf, tijdelijk en eeuwige straf. Kom maar voor de dag. Het is net alsof de Heidelberger die mensen niet zo benauwd zijn voor de tegenwerping. Het is net alsof ze niet zo bang zijn als voor het feit dat er iemand eens een keer, ja, figuurlijk gesproken, over de tong gaat. Het klinkt nog een beetje nederig. Een beetje van een leerling. Die zegt, ja meneer, maar is dat nou wel helemaal eerlijk? Maar zo doen wij altijd. Wij zeggen het met een zekere omhulling. Maar in feite koken we soms van binnen al. Van woede en ergernis. Doet dan God de mens geen onrecht dat hij in zijn wet van de meisje wat hij niet doen kan? Ik ben verlegen om te zeggen, beste Heidelberger, maar doet God dat dan?
Ze hebben toch uit de gelaten brief gehoord? Voor de wet kwam, was er de belofte. Het evangelie van Jezus Christus. De Heer kwam toch niet bij Abraham met een stelletje voorschriften en zei, als jij nou dat en dat doet, dan zou ik dat doen. God zei, kom dan op weg. Naar het land dat ik u wijzen zal. En voor Abrahams beleving was dat niet in de eerste plaats dat stuk grond wat ze nageslacht zou krijgen, de landbelofte, dat was ook groot, dat was ook een wonder. Maar Abraham was eigenlijk opeens een dwerger geworden, een vreemdeling. Op weg naar de toekomst. Op weg naar het land dat de Heer zal maken. Naar de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. God eiste toch niet van Abraham. Zoals wij al die geboden hebben gekregen, het volk heeft nou op de Sinaï. God kan puur met een belofte. Daar begon God mee. Volg mij. Is dan die vraag wel goed? Kun je nou nog net doen alsof wij in het paradijs zijn? Is het nou zo dat de Heere zegt, na de zondeval, jongens, jullie hebben grotelijk tegen mij gezondigd, maar betalen moet je. Betalen moet je. Is dat zo? Dan vraag je af. Hoe? Op welke gronden heeft God dan de Israëlieten uit Egypte verlost, die slaven, die niks in de melk te brokken hadden? Op welke grond? Op welke grond ontfermt zich dan God? Hoe zit dat? Dat zijn belangrijke dingen. De wet, schreef Paulus, is onze tuchtmeester tot Christus. We waren onder de wet in bewaring gesteld tot het zaad gekomen zou zijn die het beloofd was, Christus. Kun je nou zeggen dat God, net als in het paradijs, zegt, als u dit of dat doet, hier heb je een hoeveelheid regels, dan is het goed. En ik heb het zo gemaakt dat je dat doen kunt, nou dat je gevallen bent, dat je eigen schuld, maar ik heb je zo niet gemaakt, maar ja, ik ga er niet vanaf. Heb je daar moeite mee? Dat zou je kunnen indenken. Ja, maar direct na de val is de Heer gekomen en die heeft gezegd, waar zijn jullie? En toen kwam hij niet met een heleboel regels. Maar toen zei hij, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Dat zal hem door u de kop vermorselen en gij zult de versen vermorselen. God openbaarde zich dus in zijn genade. In zijn ontferming. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Wat eist God dan? Ja. Nou kom je toch op het punt dat je moet zeggen, die wet, in het licht van Christus, in het licht van het evangelie, zegt die wet, liefde tot God, liefde tot de naaste, ootmoedig te wandelen voor het aangezicht van de Heere, je God, op hem alleen te betrouwen, hem alleen aan te hangen, en hem alleen tot ons hoogste goed te achten. Zegt die wet.
Ja, meestal halen we dan een beetje verlicht adem. Oh ja, ja, ja. Ja, want ja, dat idee zoals die fariseeën, dat tuint je toch eigenlijk wel een beetje tegen de borst. En zoals die dat doen, en zoals die dat vroeger bij de Romeinse kerk had, die casuïstiek, weet je wel. Je trekt maar een laadje open en je weet precies wat mag en wat niet mag. Zo is het dus toch niet. Nee, nee, zo is het niet. Maar het is veel ernstiger. Ernstiger, joh. Als dat maar wat, als die roze kaas die is ziek, hè, die oplossing van het laadje opentrekken en... Nee, dat mag niet. Nee, dat kan niet. Dat, ja, dat kan wel. Dat. Als dat maar was, dan ging die rijke jongeling met eerbied gesproken regelrecht naar de hemel. Regelrecht ging hij naar de hemel. Want hij zei met een eerlijk gemoed, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd. Wat ontbreekt me dan nog? En nou komt de wortel, de achtergrond van de wet. Liefde. Tot de naaste, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de arm. Neem je kruis op en volg mij na. God in Christus, en volg mij na. En zult het schat hebben in de hemel. Kan niet. Kan niet. Kan niet. De rijke jongeling, en ik niet, en u niet, wij kunnen het niet aanhouden bij Christus, we kunnen er niet naast blijven staan, we kunnen niet op één lijn gaan staan met hem. Het is onmogelijk, onmogelijk. En niet alleen voor zo'n buitengewoon voorbeeldig jongeling, maar ook voor iemand die het er minder goed heeft afgedacht. Het is onmogelijk. Hij is de Heer dat. De Heer heeft de mens geschapen in zijn beeld. Laten we zeggen, de Heer heeft een beeld gehad in zichzelf van wat hij zou maken. Een gelijkend beeld. En natuurlijk, dat wil God. En dat blijft God willen. Dat blijft hij willen. Daar ben ik het mee eens. God blijft dat willen. Zijn beeld. Een gelijkenisbeeld. Voor het paradijs, na het paradijs, voor de wetgeving en na de wetgeving, in alle en in het Nieuwe Testament, zijn beeld. Daar zijn wij dan zogenaamd mee eens. Wij onderschatten het beeld. Wij zeggen. Ja, daar ben ik het mee eens hoor. God, die kan daar nooit afstand van doen, want dan zou die geen God zijn. Als God het aan onze beeldvorming overlaat, dan zou die geen God zijn. Hij blijft dus zijn beeld voor ogen houden. Ja. Maar nou verder. Er staat er. Hij zocht al om, maar ach, hij vond er geen. Het hele land was trouweloos afgeweken. Hij zei, er is niemand op de aarde rechtvaardig, ook niet tot één toe. Wat blijft mij dat? Geloof mij dat nou? Als je dat gelooft, dan sta je niet meer voorop met je christelijkheid of met je jood zijn, met je Abraham zaad zijn. Ja, prachtig, ja, nou weten we waar we aan toe zijn. Alles wat de Heer zegt, dat zullen we doen. Ja, maar zullen we nou ook geloven wat God zegt? Hij de Heere God alleen is die verlost uit Egypte. Dat hij het lam aanwijst dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat hij op de andere wijst. Het offer. De vervanging. Bekleding, plaatsbekleding. komen we niet aan toe.
Daar kunnen we gewoon niet aan toe komen. Want onze oerzonde was toch als God zijn. En wat God kan, dat kan ik ook. En daarom staat de mens bedekt of openlijk, staat hij in dat spoor van... Ja. Ja, heren. Goed. Wij treden in een verbond met u. En we beloven het u, hoor. We zullen het doen. En vooral als het flink onweert en er zijn wat bliksemstralen en het geluid van een bazuin en donder bliksem en alles wat die berg die dat staat te daveren. Nou ja, dat we een dag later, als we eraan gewend zijn, weer een gouden kalf maken. Kijk, dat is eigenlijk de werkelijkheid. Maar het is allemaal werkelijkheid. Het is ook werkelijkheid voor ons als we zo spontaan zeggen, ja, wat de Heer zegt, zullen wij doen. En als er dan iemand zegt, ja, maar ik weet het niet van jezelf, hè, uitgenade met God. Oh ja, ja, dat vergat ik. Ja, nee, natuurlijk hoor, uitgenade. Ja, met God. Hè. Dan moet je bezig horen, die mens. Nou, daar komt God aan. Daar komt God aan. Wat eist hij? In principe eist hij... overgaven. Erkennen. Dat hij God is. Hij alleen, niet ik. Maar hij doet dat op een zo wonderlijke wijze dat de eis en het vereiste ligt zo bij elkaar. In één wet. Ik ben de Heer uw God. Enzovoort. En tegelijkertijd zie je de rook van de offerdieren al opgaan. Maar, daar heb je het al. Ik ben geen christen. Ja, maar je bent toch... Ik ben geen christen. Ik zie het christelijke niet in God, in zijn wet, in zijn genade, in zijn ontferming. Ik zeg gewoon alsof ik het over gewoon iets heb. Ja, maar God eist van ons dat we... Ja, weet je wat dat betekent? Ja, nou, dat God vraagt van ons dat wij... Oh. Ja, dat dachten die heidenen ook. Die liepen te slepen met offers, met cadeautjes, met mooie dingetjes. Voor hun godheid. Godheden. Of goden. En zo dachten ze God aan hun kant te krijgen. Is dat toch niet? Is dat precies eens? Waarom? Hoe komt dat toch? Omdat het verloren is. Het is een verloren zaak. Wij zijn in de dood terechtgekomen. Dat betekent dat we in de dood terechtgekomen zijn. Nou zijn we op een dodelijke manier zijn we bezig. We hebben geen oor meer om te horen van de genade. We hebben geen hart meer om de belofte te bewaren. En om die belofte te bewonderen. Hebben we niet meer. Alleen als het over wat doen gaat, wat presteren gaat, dan worden we wakker. En dan komt die oude oerdraak, die komt weer naar boven als God zijn. Zullen we God eens wat laten zien? En dan grijpt de angst ons soms bij de keel of dat het wel genoeg is en of dat het wel goed is. We gaan toch door. Maar God is daar. God weet dat wij het niet doen kunnen. God die weet dat we het toch al verkeerd uitleggen. Hij weet het allemaal. Hij weet dat we nooit anders, krachtens onze val in Adam, dat we nooit anders kunnen koersen dan op de koers van gij zult als God zijn. Kennende goed en kwaad. Dat weet God. Waarom komt hij dan bij ons in de tuin en zegt, en op die berg daar en in die woestijn, waarom zegt hij dat dan? die van tevoren weet.
Dat doet God. Opdat aan dat spelletje van mij een einde zou komen. Niet in de vorm van wat ontbreekt mij nog. Niet in de vorm van, ja, we zijn wel niet volmaakt, maar we moeten toch zoveel mogelijk trachten. Niet in die vorm. Maar in die vorm, geloof zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Hoe dan? Waakt hij voor mijn welbevinden als christen? Nee, hij waakt zo voor mijn welstand, dat die eerste Adam die leefde in een levende betrekking met de Heere God, die was al heenwijzende naar die andere, die nieuwe schepping van God. Namelijk, dit is mijn zoon, mijn geliefde, in hem heb ik een welgevallen. Laat ik het zo zeggen, wij hebben het graag over eisen, over plichten, over geboden, en de mens kan toch maar niet dit, en de mens kan toch maar niet dat. Goed, daar komt de Heere God. Heb mij lief en de naaste. Luister naar mij. Mijn volk. Gedraag je naar mijn naam. Kom onder mijn woord. Ik beloof je. Ik zal het zeker. Op mijn tijd. Hou je aan mij. Dat je leven. Dan kan het alleen maar goed gaan. En ik doe het niet. Ik zeg ja. En ik doe nee. De zonde. Werkzaam. Door het gebod. De zonde. Die zo gemaskereerd over en door alles heen kruipt. De zonde. Waarbij ik probeer achter een beetje christelijkheid mijn kritiek te verdergen, of mijn kritiek het zwijgen op te leggen, of in een synthese, een samenhang te brengen met alles. Maar kom maar voor de dag. Zeg het maar eerlijk. Zeg maar dat je het nooit met God eens kunt wezen. Nooit. Dat je het eigenlijk ook niet bent. Dat weten dan die andere flauwiteiten. Die geen stand houden. Want op een gegeven moment vlieg je in brand. Kom maar voor de dag. Daar is God aan bezig. Wij hebben gezondigd ten derde de heerlijkheid Gods. Allemaal. Is maar één schreeuw in die duisternis. Dat is van die zoon die dat portie op zich heeft genomen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat is het. Dat is het. Daar zien we die hele schepping onder de vloek van de Godsverlating sterven aan het kruis. Daar valt niet meer tussendoor te spreken als het ware. Begrijp je? We kunnen niet meer eigenlijk verhaaltjes, dingetjes zeggen van, ja maar hoor nou eens. En als je nou eens zo bekijkt. En als je nou eens dit en als je nou eens dat. Nee. God is niet onrechtvaardig. Hij zou zichzelf verloochenen als hij van zijn deugden, van zijn beeld, van zijn liefde, als hij daar een karikatuur van liet maken. De knoeiers die wij zijn. Dat kan niet. Als je dan nog weer eens opnieuw zingt, geliefde gemeente, dan gaan we mee naar huis. Misschien kom ik er wel een keer op terug. Het zijn maar kleine vlaggen. Maar wat krijgen dan die woorden een betekenis? Ik heb bij één held voor Israël hulp beschoren.
krijgt het dan een betekenis van die ene man, die man van zwarte, van die ene kruisdrager Jezus Christus, die onder het oordeel is weggezonken. Dan komt er iets in je. Nou, misschien zeg ik wel het verkeerd, maar dat vind ik dan ook weer niet zo erg. Of je vliegt het een beetje door, dat vind ik allemaal ook niet zo erg. Maar er is het als het ware. Eén spits die je ziet en die loopt naar die persoon van die middelaar. Dat nieuwe, dat reine, dat heilige, dat gepaste, waar God zijn welbehagen heeft, wat hij in de armen sluit. Dat krijgt niet meer de nadruk. Dan roept het de irritatie op van mensen, ook godsdienstige mensen. Als je alleen maar dan zegt hij. Ja, maar nee, hij. Hij. Hij is het. Die Heer Jezus Christus. Hij is het alleen. Hij alleen. En als ik nog iets moet wezen, dan is het kind. Dan is het kind. Maar ik beveel mijn geest in zijn handen. Ik hoop op hem. Ik kan geen vrede scheppen in mezelf. Geen vrede vinden in mezelf. Geen rust vinden. Het is toch wel te begrijpen dat je rust kan vinden in jezelf. Zo'n onruststoker. Zulke eigenwijze drollen als wij zijn. Het is toch wel te begrijpen. Zou dat een goed teken zijn. Als wij zo vredig met ons eigen. Het konden stellen. Zonder dat we in de war raken. Ik denk dat het geen goed teken is. Ik denk dat het wel goed is. We moeten er dus niks van maken. Hij alleen moet je dan weer zeggen. Maar nou menselijk gesproken dat het goed is. Als de Heer net zo lang schudt aan de boom. Dan zeg je, nou weet ik het niet meer. Nou weet ik het helemaal niet meer. En dat je dan mag horen. Hij weet het. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Amen.